Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Over Je Mindset. Je hoort wekelijks nieuwe gasten die je inspireren met hun verhalen over hun mindset, weerbaarheid en veerkracht in het leven. Dit is je wekelijkse Mindset Update. Dit is Over Je Mindset. Deze week de gast Sebastian Nederhoed. Being Mindful is wat Sebastian andere militairen bijbrengt. En wat een toffe podcast met hoge energie hebben we deze keer opgenomen. Ben je al abonnee op deze podcast? Je kan de podcast op vele apps horen, onder andere Podimo, Apple Podcasts en natuurlijk Spotify. Veel plezier met deze podcast. Hi Sebastian, leuk dat je er bent, man.
Ja, Ivo, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, de laatste keer dat wij elkaar zagen was bij Shave the Soldiers, hè? Mooi evenement.
Ja,
zeker. In het midden van het land, voor mij dan, als ik het zo... Zoals met de onderen en boven de rivieren. Daar was je ook aanwezig namens KNAK, hè, destijds.
Ja, toen was ik uitgenodigd op verzoek van KNAK.
Ja.
Maar ik stond daar vanuit Yogability.
Oh ja, dus vanuit je eigen bedrijf?
Ja, zeker. Dus ja. Met de tent, wat ruimte voor workshops,
ja.
Een aantal producten. En om met de verkoop een deel voor Stichting Hulphond en het Domingo Huis te doneren. Ja, dat is een mooie dag.
En wat is jouw connectie dan met bijvoorbeeld zo'n evenement? Hè? Dat is ook de Hulphond, Yogability. Wat brengt jou daar in die hoek?
Ja, dat is natuurlijk dat heeft een startpunt.
Ja.
Hoe is dat zo gekomen? Ja. In 2017, op de snelweg reed ik terug naar huis vanaf mijn werk.
Mm-hmm.
Het was een warme dag en op een gegeven moment kreeg ik tinteling in mijn handen en mijn voeten. En toen dacht ik, hey, wat is dat dan? Dat is iets raars. En ik raakte in paniek. En wat ga je dan doen? Je gaat allerlei dingen doen om weg te gaan van dat wat je voelt, van dat rottige gevoel.
Mm-hmm.
Dus muziek aan, airco uit, raam open, raam dicht. Daar ga ik heel veel dingen in plaats van aandachtig zijn in het nu, oftewel autorijden.
Ja.
Nou, die rit duurt normaal 3 kwartier en dat heeft me die dag bijna 2,5 uur gekost. En
zo. Thuis. Wat gebeurde er?
Ja, op dat moment wist ik niet. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik weet wel dat ik in strijd was met mezelf. Een poppetje op mijn linkerschouder zei doorrijden, anders zei stoppen. En zo heb ik mij ook verplaatst over die snelweg.
Okay.
Slingerend tussen vluchtstrook en snelweg. Achter de vrachtwagen 80 rijden. Ja. En dat wat er gebeurd was, daar kwam ik pas later in. Maar thuis stort ik dus volledig in. En huilen, onmacht. Toen denk ik, jeetje. Ja, en ik heb wel meteen hulp gezocht. Bedrijfsmaatschappelijk werk ze gebeld.
Ja.
En daar een traject mee ingegaan. En de eerste vraag die ze mij stelde is, wat wil je? Mm-hmm. Ik zeg, ik wil rust.
Wat een herkenbare antwoord.
Ja, en op zoek naar rust.
Oh mijn god, ja. Zoals jij bent militair, hè? Jean-Mior, hoe lang werk je nou bij Defensie?
Ja, al 2 keer zo lang als dat ik oud ben. Vanaf mijn 17e, in 96 opgekomen. Ja. Ondertussen zijn we... Ja, 44 jaar, Jean-Mior, begonnen als soldaat. 27 jaar verder.
27 jaar verder?
Ja.
Ja, ik ben in 1995 opgekomen.
Een jaartje voor mij, was je nog dienstplicht?
Ik was dienstplicht, ja. Kijk. Van Heuts. Ja, maar je zit al zo lang dus bij Defensie.
Mm-hmm.
En was dit de eerste keer dat jij tijdens dit rijden, tijdens die rit, dit zo ervaarde? Dat je die gewaarwording had? Was dat de eerste keer dat je dat zo ging voelen?
Nee, zeker niet. Nee.
Had je al vaker gehad?
Alleen toen werd ik me bewust van gemaakt. En was het echt de laatste waarschuwing van wie dat dan ook was. Hè? Mezelf. Hè?
Ja.
Ik en mezelf. Hè? Het ego en jezelf. Daar waar het contact vaak mee verloren is. Daar kwam ik later achter. Nee, die momenten zijn er vaker geweest. Zeker dat duizeligheid, gevoel tijdens rijden, dat heb ik wel vaker. Een autorij vond ik sowieso nooit leuk. Als ik dan terugkijk en ook in de trajecten, verschillende momenten waarbij ik Er wel dingen gebeurd zijn. Bijvoorbeeld in 2000, even denken, 7. Toen begon ik op de schoolverbindingsdienst als instructeur, ja. KMS, VTO, dus de sergeanten vaktechnische opleiding geven.
Ja.
En dat was, het handboek leiding geven was super belangrijk. Is ook belangrijk, want er staat natuurlijk een goede handvat in.
Ja.
Alleen zelf was ik ook aan het zoeken van wat is dat dan? Hè? Ik zat tegen mijn sergeant 1 aan, dus ik was 4 jaar sergeant. Net terug uit Afghanistan 2006, Kandahar.
Kandahar.
Heeft ook wel indruk gemaakt.
Nou, ja.
En het proberen te conformeren aan dingen die beschreven staan. En daar proberen naar te handelen tegenover je leerlingen. Dat bracht mij in een situatie in de klas waarbij ik hun in het kader van competentiegericht opleiden iets duidelijk wilde maken zonder de les in te leiden. Oftewel, ik klop op de deur. Zij moeten gaan raden welk liedje het is. Ik heb in mijn hoofd helder wat ik hun wil vertellen, dan wel wat ik ermee wil bereiken.
Ja.
Nou, ik weet niet eens, ik had een stelling of zo, die dropte ik. En ik zag gewoon 12 snuitjes mij aanstaren, zonder al te gekscherend te zijn met dat woord. Maar ze snapte niet waar ik heen wilde met mijn verhaal.
Was er iets in jou wat dan al wat je net zette, hè? Dat wakker worden, was je al bewuster aan het worden over bepaalde zaken, was je erover aan het nadenken en wilde je die boodschap juist
toen? Ja. Ik nu schetsen. Nee, ik was nog niet. Nee. Nee, dit was meer. Dit was echt voor, hè? Die burn-out was 2017.
Ja.
Of die burn-out, die paniekaanval, dus nou eigenlijk geval. Die aanleiding van nu moet je echt gaan voelen. Even stoppen om te gaan voelen. Maar de vraag van, hey, waar de eerder signalen? Ja, zeker. En een voorbeeld daar was, op een gegeven moment, ze zaten me dus aan te staan van, waar wil je heen met je verhaal? Ja, en toen flip ik dus de pan uit, omdat ze mij niet begrepen.
Ja,
dan zijn jullie nog stannetje domboos, weet ik veel wat ik zei. Het was gewoon echt niet aardig. Ja. Mijn collega, de mentor, dus Jean Mior in destijds, ik net, of bijna sergeant 1, de eerste klasse dus, die zat met zijn handen voor zijn hoofd van, oh, wat ben je aan het doen? Nou, toen ben ik weggelopen, boos en gefrustreerd. En ik heb dat heel snel laten indalen, kon heel snel reflecteren. Ben ik terug de klas ingegaan, mijn excuus aangeboden. En het mooie, en dan kijk ik nu, kijk maar naar mijn armen, ik krijg kippenvel van, is dat die klas tijdens een avondje in onze bar, zeg maar, waar zij ook een organiserende rol in hadden, tegen mij zeiden ze was, je hoeft niet anders te doen. Wij zien wie jij bent. Ja. Het is goed zo.
Ja.
En toen dacht ik, oké, weg met dat handboek leidinggeven. Ik ga gewoon doen wat ik doe, wie ik ben.
Ja.
En dat waren eigenlijk al de eerste signalen van, hey je hebt een maskertje op. Er begonnen scheurtjes te komen in mijn masker. Ja. En na de school ben ik bij Luchtmobiel begonnen in 2010. Ja, toen heb ik mijn masker weer opgedaan.
Ja. Hoeveel maskers zouden wij er toch op hebben gedaan in al die jaren? Telkens weer en nog steeds, zeg maar.
Nou ja, een masker is op zich niet erg.
Nee, ik denk dat je als militair soms wel ook dat masker op moet zetten. Want we hebben boots on the ground. We zijn in een inzetgebied. We zijn op oefening. We zijn showing the flag. Weet ik wat we allemaal moeten doen. En dan zeker. Zeg je soms, goedemiddag. Ik ben sergeant.
Ja, zeker.
Dat gaat zo.
Ja, maar dan neem je bewust die rol aan.
Ja.
Maar wat ik merkte, wat ik dus nu merk, is dat we leven als mens heel veel onbewust. Hè? Ons brein is 5% ongeveer bewust en 95% onbewust. Geautomatiseerd gedrag, autorijden, pak een voorbeeld, gaat vanzelf.
Ja.
Totdat je tegen die vangrail aanrijdt, dan denk je ook, dan komt het in je bewustzijn. Een tikje naar rechts, een paar keer. En dan rij je weer goed. En dan is het weer nieuw gedrag. Wat ik daarmee wil zeggen is, het was onbewust, dat ik die rol was.
Hmm.
Ik conformeerde mij aan het militair zijn.
Je conformeerde je identiteit ook helemaal.
Ja, en we hebben het over maskers. We hebben heel veel maskers. Alleen ben je bewust van welk masker je draagt en wat je daarmee wilt of kan bereiken. Dus een masker geef het beestje de naam ego, wat ik zei, hè? Ik en mezelf in het begin van het verhaal. Dus ik is mijn ego en mezelf is de kern.
Ja.
ervoor kiezen om dat masker te dragen, bewust, is oké.
Ja.
Maar je bent het niet.
Nee. Ja, dat is wel heel mooi. Ik moest even over nadenken. Dat is natuurlijk een waarheid die voor veel mensen, als je dit hoort, dan denk je, wat? Ik ben toch die persoon? Maar je neemt soms een rol aan inderdaad. En die ben je in werkelijkheid niet. Of die, hoe moet je dat zeggen? Ik merk dat zelf ook wel eens met social media, is dat een heel mooi verhaal natuurlijk. Mm-hmm. Dan zet je je op een bepaalde manier neer.
Mm-hmm.
En ik, in het verleden was dat sporten, 10 klikjes gedaan. Wie doet er mee? Weet je wel, die rol.
Mm-hmm.
En ik dacht van, ik ben toch gewoon die sportman. Of ik ben gewoon dat, is mijn identiteit. Maar dat harde, zeg maar, dat voor mij bijvoorbeeld is dat destructief geweest. Dus ik bleef constant hard naar de buitenkant. Dit is mijn identiteit. Kijk eens wat ik allemaal kan.
Mm.
Fysiek, maar mentaal zat ik gewoon zo van, ik wou gewoon een knuffel.
Mm. Merk je dan ook verschil dat als je dat verhaal deelt, als we het dan hebben over likes, dat is maar net welke waarde je daar aan hecht. Maar ja. even, social media, daar is iets met hartjes en daar kun je prikken.
Ja.
En je krijgt volgers of geen volgers.
Mm-hmm.
Dat als je dat ene verhaal deelt, dat daar meer op geklikt wordt. Oftewel, ja. Voor mij is mijn waarheid de bevestiging dat we als overgrote deel van de maatschappij onbewust dat, ja, ons daaraan identificeren. Hè? Merk je daar verschil in? Dus het vertellen, het kwetsbare verhaal, zoals je dus, ja, wat je net zegt, hè? Dat je die knuffel wilt ook soms.
Ja.
En het, laten we zeggen, het stoere verhaal, oftewel het ego-verhaal met masker op.
Ja, komen nou op het punt. Kijk, ik heb natuurlijk ook een boek geschreven, Politiehart, waarvan ik zeg, nou, daar staat echt wel mijn kwetsbaarheid in,
mm-hmm.
in het boek. Daar heb ik echt wel gezegd van, met sarcasme en een lach en een traan, dat vind ik heel belangrijk. Dat ik daar heb gedeeld. Ik merk zeker wel verschil als je gewoon deelt van, het gaat niet goed met mij. Dan kan het soms zijn dat er maar een aantal mensen zeggen, goh, hoe is het met je? Of één berichtje. Maar als je zegt, ik heb 21 kilometer hard gelopen binnen 1:38 en wow, dat is vet hoor. En euforie en bla bla bla, krijg je soms 80 likes.
Mm.
Ik zie het op LinkedIn, wat ik zelf niet zo heel veel gebruik. Dan denk ik van, er staat een blonde dame, die is net bij de politie begonnen. Net de eerste stappen en die heeft 1200 likes. En denk ik, ja, gaan ze nou om dat meisje liken of gaan ze nou om haar verhaal liken? Want ze heeft geen idee waar ze in terecht gaat komen bij de politie. In die dingen die ze gaat meemaken, zeg maar.
Hmm.
Ik ben benieuwd of ze dan nog steeds die likes krijgt.
Ja, het is wel een interessante constatering inderdaad. Van...
Hoe is dat voor jou dan? Heb je dat zelf ook zo ervaren of ben je daar zo niet mee bezig?
Nou ja, dat ik het aanhaal blijkt dat je er wel mee bezig bent. In de zin van, maar ik ben er niet mee bezig van, ik moet nu kijken of er lijstjes zijn en dat ik daar dan wakker van lig of whatever. En ik vind wel mooi wat je net schetst eigenlijk is, hè, je boek als voorbeeld. Ja. Nog bedankt trouwens voor het
jouw boek ook is. Ja. Ik heb, even kijken, heb ik hem daar? Functional Yoga, ja.
Kijk, ja, mooi. Ja, ik heb hem nog niet gelezen, want dat is wel grappig, maar daar gaan we misschien over uitwijken. Ik lees altijd, ik heb heel veel boeken.
Jij zei het ook al meteen.
Dus ik lees alle boeken voor de helft.
Ja, we hadden het er net over.
Ja.
Daar ligt een boek, daar liggen een paar boeken. En bovenop naast mijn bed liggen boeken.
Maar ja, als je 36 boeken voor de helft leest, heb je toch best wel gelezen.
Zo kunnen we het ook constateren.
Ja, nee, maar... Wat... Over je hebt je boek geschreven, het kwetsbare verhaal. En er zijn een aantal mensen die dat contact met je zoeken. En ik noem wat, een arm om je heen, of het waarderen, of zich in herkennen, et cetera.
Ja.
Maar is dat niet het leven? Als we kijken naar vrienden, wat likes en vrienden, digitale vrienden.
Mm.
Daar hebben we het eigenlijk nu over.
Ja, het contrast zeker, 100%.
Tussen, even pak hem even, ego, stoer. Oftewel met een masker op en het pure jezelf, waar kwetsbaarheid ook bij hoort.
Ja.
Want in de kern is niet alleen maar alles kwetsbaar natuurlijk, maar het durven laten zien vind ik zelf ook wel heel stoer.
Ja,
is maar
moedig.
Is dat, ja precies, als een echte krijger sommigen, ze zeggen dat ook ja. Is. Maar is het niet zo, wat ik wil zeggen, is dat niet gewoon het echte leven?
Ja,
want hoeveel vrienden kun je hebben in het echt?
Ik heb opgeschreven laatst de 5 mensen waarmee ik het meeste omga. En ja, er waren er net 5.
Ja, maar is in de coaching toch ook iets met sloepjes? Als je een keuze moet maken tussen vrienden en zaken, 5?
Ja, en ik heb best wel veel contact naar aanleiding van mijn boek. Nog steeds van mensen die mij... Weet je wat ik trouwens, dat is wel een constatering. Mensen sturen mij bijna allemaal privé een bericht.
Hmm.
En bijvoorbeeld Die Kart, dus een boek ligt hier ook. Overal kreeg ook mensen op het strand. Maar die sturen mij dus niet via een tag. Een bericht. Oh, ja. Ze sturen mij echt een bericht privé. En ik dacht van nou, dat vind ik eigenlijk veel fijner om te krijgen dan een, dat je via social media, oh ik ben getagd. Snap je? Dat is het echte verhaal. Ja, het is inherent. Het echte verhaal is gewoon dat we en kwetsbaar zijn en verdriet hebben en gedoe hebben en leuk hebben, et cetera. Dat is het echte leven. Maar ik weet niet meer of... Of ik soms naar social media kijk. En ik probeer het nu wel te doen. Op Instagram bijvoorbeeld. Om daar wel wat meer. Die pieken en dalen erin te delen.
Mm.
Zodat mensen denken. Oh ja, dat is het echte leven. Dat is moeilijk hoor, vind ik.
Moeilijk om te delen of om daarmee mee om te gaan?
De balans erin vinden.
Want wat vind je. Ja, dan, misschien ga ik nu een gesprek over nemen. Maar wat vind je.
Nee, ik ga niet een gesprek. Nee, niet over. Maar. Kijk. Want er zijn er nog genoeg punten die we kunnen bespreken. Kijk, ik ben ook op uitzending geweest. Meerdere keren. En ik weet wel dat ik de eerste keer in 97 terugkwam. Was er al niet helemaal iets in de haak bij mij.
Hmm.
En 6 maanden in Bosnië geweest. Nou, wat heb je daar nou meegemaakt? Ja, mijn collega voor de uitzending verloren. En weet je wel. En na 6 maanden was ik toch veranderd.
Ja, zeker.
Dus mijn waarheid was al anders dan... De gemiddelde persoon op straat. Laat staan in de kroeg. Ik weet wel dat ik een keer... Dat is een bewustwording dat ik een keer wat gedronken had. Ik heb altijd een knop gelukkig gehad. Die stopte ergens. Als ik genoeg gedronken heb, stop ik met drinken. Dan ga ik of weg of ik ga over op cola of water.
Ja.
En ik weet wel, ik rondkeek en denk van, de wereld is gewoon gek, joh. De wereld is gek. Wat doe ik hier? Ik denk, ik ga weg. Dat heb ik altijd een beetje zo onthouden, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar het is natuurlijk ook niet altijd helemaal goed om dat te doen. Dus dan vlucht je ook meer van jouw waarheid af, zeg maar. We kennen allemaal de 4 V's, hè, inmiddels. Hè? Vechten, vluchten, bevriezen en vleien, pleasen.
Oh ja, die is mooi. Die ken ik niet.
Ja, dat is ook door wijsheid en lezen. Toen ging dus over nadenken. We wisselen vaak tussen 2 primaire. Bij mij is dat vechten, vluchten. En daarbinnen zitten ook weer positieve en negatieve punten.
Mm.
Dus vechten kan zijn positief dat je voor jezelf opkomt. Hey, je moet even normaal doen, afstand houden. Ja. Maar vechten kan ook zijn, ja, ik weet het zeker. Dus snap je? Er zitten twee waarheden.
Een stukje zelfbescherming en één meer om jezelf te beschermen. Ja, ik snap wel. Dan.
En oh, mind you, ik denk dat ik bij Defensie en best wel primair ben opgevoed. Weet je wel? Oké, je bent de onderofficier, dus ik zat in 98 KMS. Nou, dat was me toch een lichting. Dat was het beste ooit, want er waren allemaal commando's, luchtmobiles en ik zat toen bij de cavalerieverkenning. En als je een beetje goed kon sporten, dan hoorde je erbij, hè? Anders was je een tanker.
Ja.
Maar in die tijd was het echt één grote chimp empire. Gewoon alles was gewoon... S'avonds in die bar. Nou, een gigantisch mooie tijd. Maar ja, het levert je wel op dat je geconditioneerd wordt tot een bepaald iets, zeg maar. En jij bent nu 44.
Ja.
Ik ben 47. En dan zitten we hier mooi in gesprek over bewustwording.
Zien we er goed uit, hè?
ja, jammer dat die mensen ons niet kunnen zien. Ik heb wel wat rimp. Ik hoorde laatst van iemand die ik lang niet meer gezien had. Die zei, ik zei, ja, je ziet er goed uit. En Ik zeg, hoe is het met je vrouw? Ja, goed, goed, goed. Hij zegt, ja, je hebt wel wat rimpels gekregen. Ik zeg, is dat nou je commentaar na al die jaren? Dus even lachen. Maar hoe zie jij dat dan? Als je dit zo hoort en jouw carrière, je zit al lang bij de baas. Je zit er echt al lang bij.
Ja. Ja, nee, ik ben het geheel mee eens natuurlijk met het laten we zeggen, de stereotype primair gedrag. Dat maakt ook gewoon dat we de dingen kunnen doen die we soms moeten doen.
Ja.
Gelukkig zelf niet mee moeten hoeven maken. Mijn vakgebied is verbindingsdienst, dus communicatie, ICT.
Ja.
Afghanistan vooral op het kamp gezeten.
Maar je zat in Kandahar toch?
Ja. Yeah.
Hoeveel rocket attacks heb je gehad? Dus even mind you, dat vrouw op het kamp zitten in Kandahar. Ja, dus, daar vallen ze gewoon binnen, die raketten, hè? Ik weet niet hoeveel bij jullie grond zijn geraakt in die tijd.
Ja, er zijn genoeg dingen gebeurd waarbij het heel erg dichtbij.
Maar dat vergeten mensen gewoon. Ja, zeggen ze, jij zat alleen maar op het kamp. Ik zei, nou, het was heel fijn, want ik was heel fijn als ik met de helikopter naar buiten ging. Want dan hoefde ik niet raketjes op te koppen.
Nee, maar dan ga je naar een andere, misschien niet over te discussiëren, maar het is wel een mooi interessant punt waar ik wel op wil reageren. Niet zozeer voor mezelf, maar eigenlijk ook voor de mensen die deze podcast misschien luisteren.
Ja.
Het wel of niet buiten de poort of het schieten of whatever, in relatie tot mentale klachten / PTSS. Want er kan meer overblijven dan alleen PTSS.
Ja.
Of dan alleen, dat is natuurlijk de overtreffende trap. Maar juist, er is ook onderzoek naar gedaan, heb ik toen ook een stuk onder mijn neus gekregen van mijn commandant toen, omdat ik heel erg op zoek was naar intel, inlichtingen van waar komen ze vandaan. Ik was heel erg bezig met die controle. Want ik, ja. Nou, het is ook een van de dingen die hebben meegespeeld in die spanningen van mij in mijn leven. Waar we de podcast mee zijn begonnen, hè? Die paniekaanval op de snelweg. Ja, hè? Ja. Het is een stapeling van gebeurtenissen. Kleine bergjes, zand maken een hele hoop. Scheiding, in je jeugd van je ouders, dingen die om je heen gebeuren, in de fakkel, collega verloren. Nou, wellicht dat we daar ook over kunnen spreken. Als dat zo komt, de waarde van mijn rode beret. Waarom ik die ook draag nu in mijn tentoonspreiding op social media, in dit geval LinkedIn en Instagram.
Ja, ik ga je foto ook zeker op die manier uitdragen.
Dankjewel.
Ja.
Dat verhaal gaat er over onmacht. Onmacht en controle willen hebben. En stress is de perceptie van controleverlies. Hè? Een mooie volzin. Mm-hmm. Ik ben niet te veel afdwalen, maar door iets niet mee te maken wat buiten de poort gebeurt en over nadenken en de verhalen die je hoort, dan wel als je in een opsroom zit en daar de verhalen hoort, creëert men, dat is hoe ons brein werkt, een beeld van wat het zich daar heeft afgespeeld. Dat is niet de waarheid, dat is jouw waarheid, want het is in jouw hoofd. Nou, niet, ik ben geen neurowetenschapper, maar iets met neuroplasticiteit en synapsen en paden die gelegd worden. Dat is dus ook gewoon echt zo.
Ja, het is in je brein die constateert. Nee, wetenschappelijk bewezen. Het is hetzelfde als je het in het echt ervaart. Als je het in je brein ook zo voorstelt.
Precies. En dan hebben we het over denken, doen, zijn. Ja, als we daarin gaan. Dat denken is lezen, kennis opdoen. Doen is het handelen. Uiteindelijk ben je capabel genoeg om iets te doen. Hè? Want we hebben het over ons brein. Je kan dus bijvoorbeeld piano leren spelen zonder ooit de piano aan te raken. Nou, je kan dus ook dingen meemaken door het in je hoofd het filmpje af te spelen.
Mm-hmm.
Dat is de kracht van ons brein. Als je kijkt naar meditatie, kun je daar ook visualiseren, waardoor je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld het autorijden voor je ziet, waarbij je blij auto rijdt,
ja.
Om je angsten te trainen. Hè?
Ik doe het zelf al heel lang visualiseren.
Mooi.
Ja, dus echt het inbeelden van. Als je iets gaat doen, of ook het sporten. Ik heb geen zin, maar dan denk ik, ja, maar als ik dan ga lopen, oh lekker. Oh ja, inderdaad.
Ja, mooi.
Meteen, bam.
Ja, maar dan maak ik stofjes aan, waardoor je dus misschien ook weer gaat.
Ja.
Topsporters doen het ook, en binnen Defensie natuurlijk nu ook. Hè, met de
Formule 1 coureurs, die kunnen blind.
Ja, dat was voor mij, is Tuitert een schaatser toch? Was een schaatser?
Ja, ook. Schaatser, ja, Mark Tuitert.
Die was voor mij een keer bij op tv in mijn programma, en die deed dat ook, een bepaalde wedstrijd die hij gereden had. En dan ging hij zitten met zijn ogen dicht. En dan zeiden ze 3, 2, 1, pang. En toen deed hij precies die bewegingen. Nou, lang verhaal kort. Hij schaatste dus dezelfde tijd als dat hij toen geschaatst heeft. Alleen maar door het zich weer voor zich te halen. Visualisatie. Maar terug naar het verhaal Afghanistan. Dus hè, het gaat over buiten de poort, binnen de poort. PTSS, dan wel andere mentale klachten. Ja, luister, ik lag in een tent met grind eromheen. En die raketten kwamen alle kanten vandaan. Heel dichtbij. Ik had een kaartje na de hand van mijn uitzending. Daar lagen overal waar die inslagen. En toevallig elke keer niet waar ik geweest was.
Ja.
Nou ja, dat zorgt gewoon voor spanningen. Ik heb daar gewoon ook met opgetrokken knieën achter mijn scherfvest en mijn helm geslapen. Nou ja, dat slaapt niet heel fijn.
Nee.
En dat zit nog steeds in mijn lichaam. Ik slaap alleen thuis. Mijn partner en ik slapen apart. Slaap is belangrijk. Dat is gewoon vastgegeven in mijn leven. Ik plan mijn leven om mijn slaap heen en niet slapen om mijn leven.
Nee.
Dat is gewoon heilig.
Ja.
10 uur naar bed, 6:15 eruit.
Ja.
En is het 22:30, ook goed. Is het een keer 1 uur, is het ook goed.
Ja.
Maar dat betekent wel dat ik daarna moet balanceren.
Ja.
Balansen bedoel ik.
Ja.
En dat is een stukje bewustwording. Wat ik geleerd heb door alles na die paniekaanval.
En komt dit door de uitzending, door het werk wat je hebt gedaan?
Nou, niet alleen.
Ja, onder andere.
Ja, mijn jeugd. Mijn neurodiversiteit, ADHD.
Ja.
Al die dingen.
Versterkt, hè?
Ja, natuurlijk. Supergevoelig. Voor prikkels.
Ja. Maar vind je dan, wat we hebben gedaan, vind je dat dan normaal?
De uitzendingen bedoel, of het werk wat we doen?
Ja.
Ja, wat is normaal? Weet je,
als je dit vertelt tegen anderen, dan zeggen ze allemaal, ja, mij niet gezien. Of waar ging het er naartoe? Ik weet wel dat wij in de adaptatietent ook sliepen de eerste nacht.
Ja, ik heb 2 maanden daar geslapen, voor maanden zelfs.
Ja, nou, later niet gepanzerde prefabs. Ja. Dus dacht ik van, na 2 weken dacht ik, maar even, hè. Gaan we nog die tent hier? Of,
gaan we nog in de container die ons beloofd is? Ja.
En als je dan naar binnen valt. En toen heb ik ergens zo'n soort beslissing genomen. Oh ja, als ik nu inslaap en dan valt die. En dan, ja, we kennen de rocket alarm. En dat heeft ook heel lang in mijn systeem gezeten.
Ja, die maar dat aanstaan.
Ik vind dat niet normaal.
Nee, tuurlijk is het niet normaal.
En toen dacht ik, ja, dat ligt niet aan mijn ADHD of aan mijn jeugd. Ik ben hier nu hier. Ik was daar.
Mm.
Ik kan soms gewoon in één keer weer in Afghanistan zijn, bijvoorbeeld. De laatste keer was 2010, 13 jaar geleden.
Mm.
Maar dat is toch niet normaal dan, toch?
Nee, ik reageerde op niet normaal in alles. Nee, maar die situatie is zeker niet. Zeker niet normaal. Nee, tuurlijk niet. En de reactie die jij net beschrijft van mensen die zeggen mij niet gezien. Wat ik vaak hoor is van, jij hebt je toch voor gekozen?
Oh ja.
Dat soort opmerkingen of zo, weet
je wel. Dat is wel leuk, ik zal hem even opschrijven. Heb je toch voor gekozen?
Ja, en dan zeg ik, ja, als jij, heb jij iemand verloren om je heen? Of
heb je voor gekozen?
Weet ik veel, naast de verloren in een auto-ongeluk. Jij hebt er ook voor gekozen om in die auto te stappen. Ja, ben ik heel bot.
Ja.
Maar dat is niet, is natuurlijk... De onwetendheid. Wij weten hoe het werkt en zij niet. Ja, dat is ook een onzin.
Ik zei jou even, ik heb bij de politie een keer een ernstig ongeluk meegemaakt. Als politieagent ter plaatse. En die persoon had toch te veel gedronken.
Hmm.
En die persoon die naast die deed het niet meer. Ik zeg het een beetje afgezond, sorry. Ja, nee, is overleden. Maar,
ja.
En ik krijg er ook kippenvel van. En
het, ja.
Voor het eerst, want iedereen, ja, het zelf gedaan, dat moet je zelf weten. Want dat is natuurlijk, je hebt ook onderling gesprekken. Maar ik dacht van, nee. Nee. Deze man is niet bewust de auto ingestapt. Die wilde niet dat zijn partner doodging in die auto. Dat was niet zijn bedoeling.
Nee.
Die heeft wel bewust gedronken. En zij ook. Maar hij, heeft niet die auto, hij is niet de auto ingestapt.
Dat was niet zijn intentie om de vrouw dood te rijden.
Dus, nee. En toen dacht ik van, wow, ben ik er nou echt aan denken? En om me heen allemaal oordeel en dingen.
Is dat niet een mechanisme wat we hebben? Om er vanaf te blijven? Om ons te distancieren?
Ja.
Jij bent dat nadenken en dat... verplaatsen, een stukje empathie in die persoon.
Ja, dus toen dacht ik van, wat ik dus zelf niet heb, als dat ik tegen mensen zeg, ja, je hebt ervoor gekozen om met de politie te werken, of jij wilde toch de verpleging in, ook zo'n hard beroep.
Mm.
En dat ik toen dat herinnerde, van dat ik tegen die man eigenlijk wilde zeggen van, goh, je kan er nu even niks aan doen, het was niet je intentie, maar ja, dat heb ik nooit gezegd natuurlijk. Maar ik dacht het wel. Ik dacht het wel. En dat is wel een stap in de goede richting, denk ik, voor met elkaar in verbinding te
ja, sowieso.
Blijven.
Sowieso. Er zit altijd een verhaal achter waarom iemand iets doet.
Ja.
En het is zo makkelijk om te oordelen, maar dat is gewoon wat wij primair doen als mensen. We moeten iets met de reptiele brein en zo, om lastig. Maar,
we zitten best wel in de materie, merk ik.
Nou ja,
Ja, maar nee, mooi.
Ik lees er al voor de helft. Hè. Daar
zal er allemaal linkjes bij zetten, ja. Kunnen mensen terugzoeken.
Ik weet altijd al voor de helft wat ik zei. Hè. Ik lees boeken voor de helft. Dus ik weet overal een beetje van.
Nou, ik denk als je zo lang bij de baas zit en wat je doet, en dan gaan we nu, vind ik wel interessant om over te hebben, want je bent yoga ability. Maar het is best wel een intense materie. Want yoga zeker. Is gewoon intens, ook de ademhaling. Dat komt wel ergens vandaan en daardoor krijg je er wel meer kennis over.
Ja, zeker. Kijk, dat gaat ook. Nou, dan kom je eigenlijk meteen tot het punt. Als we kijken naar drive, hè? Waarom doe je wat je doet en waarom. Nou ja, dat. Dus die hele situaties, hè? Dus Afghanistan, maar ook mijn jeugd, hè? Ouders gescheiden toen ik 2 was, toen ik 12 was. Al precies in die puberteit.
Ja.
Ja, en al die situaties, hè? Van je 2 tot zoveel is puberteit, van je 12 tot je 15 puberteit, al die situaties. Maar meer daarover in mijn boek, die volgt.
Ja, je bent een boek aan het schrijven.
Ja, heel veel. Maar,
ook voor de helft? Nee.
Nee, nou, deze is wel redelijk ver. Maar ja? Wanneer die uitkomt, weet ik niet. Maar,
als ik een tip mag geven, geef hem zelf uit.
Dat hebben we al gedaan.
Ja.
Nee, dat komt goed.
Ja.
Maar
ik ben heel benieuwd.
Ik hou je op de hoogte. En, dat,
ik weet ook dat jij aangesloten bent bij KNAK. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook helemaal ontstaan in dit proces, hè. Maar dus die jeugd en al die herbergjes, hele hoop. Nou, uiteindelijk burn-out, hulp gekregen en uiteindelijk in contact gekomen met mezelf. Nou, dat is even het korte verhaal. Hè. Ik had chronische hyperventilatie ontwikkeld door al die stress. Dus dan ga je hoog ademen. Mensen zeiden altijd halingsadem. Nou ja, dat moet je dus niet doen, weet ik nu. Soms moet je gewoon even je adem een keer inhouden na een uitademing.
Ja.
Naar allerlei materie.
Retentie.
Ja, precies. Om je CO2-tolerantie wat te vergroten. Nou, ook voor de sport is heel erg interessant.
Ja.
Maar dat is echt, daar gaan we helemaal de diepte in. En in die sessies waarmee ik met mezelf ben bezig gaan, want ik was natuurlijk naar een oplossing, hè? Ziekenhuis in, uit, neuroloog, KNO-arts, duizeligheidstest. Nou, je leest het ook om je heen op social media, allemaal mensen op zoek naar externe hulp. In ieder geval ik, maar ik lees het ook veel om me heen en ik hoor het ook veel om me heen. Van kom met een oplossing voor mijn probleem.
Ja.
Nou, en voor mij lag het probleem gewoon in altijd maar aanstaan en doorgaan en pleasen en allemaal dat soort dingen. Dus daarom zei ik ook net, hè, slaap is de basis van mijn leven. En daar plan ik mijn leven omheen.
Wat interessant is dit.
En dat geef ik ook mensen die ik spreek en als ik aan tips mag geven. Hey, dat is de belangrijkste.
Ken jij Mark Schademerk toevallig?
Zeker, slaapexpert.
Ja, slaapexpert, hè? Want ja, bij Defensie is het gewoon rete moeilijk om goed en slaapmanagement te kunnen doen als we op oefening zijn.
Zeker.
Hè, want er is schemaatjes en dan doorgaan.
Ja.
Hoe combineer jij dat dan?
Nou ja, het voordeel is dat ik nu op een kenniscentrum werk en ik vooral een kantoorbaan heb. En soms wel eens meega op oefeningen om daar op het doctrinegebied te ondersteunen.
Ja, leuk. Ja.
Maar ja, mijn carrière zie ik niet meer paraat. Nee, zeker niet. Nee, daar ga ik gewoon echt niet goed op.
Nee.
Kijk, een keer een paar dagen in een boogtent slapen vind ik prima.
Ja.
Maar met alle respect. Ja, ik trek het gewoon niet om op een slaapzaal te slapen waar mensen om 2 uur 's nachts eruit moeten, dan een keer om 4 uur. Of in een de boertent, zo'n hele grote witte met een hele brigade. Ja, dat is gewoon kansloos. Dat
hebben we allemaal gedaan. En dan creëerde je eigen hoekje.
Ja, nee, maar en dan gaat iemand plassen en dan veert die hele tent de kant op. Nee, maar dat is oké als je dat een paar dagen doet. Maar ik weet gewoon, dat gaat mij gewoon opbranden en dan ga ik niet heel aardig zijn, dan ga ik onbewust gedrag, dan verval ik in oud ongewenst gedrag. Want dat doen we als we moe en versleten en in de stress zitten, dan ga je doen wat je altijd deed en dan krijg je wat je altijd kreeg. Hè? Nou, mooie volzin.
Ja, mooie volzin.
En dat wil ik niet. 1, het is niet goed voor mij, het is niet goed voor mijn omgeving en ik ben gewoon niet productief dan.
Nou. Dus je zit nu bij een kenniscentrum.
Ja.
Nou, ik merk dat we best wel wat militaire termen gegooid hebben naar de podcast. Maar kenniscentrum, daar leiden jullie mensen op? Of is dat een kenniscentrum waar je informatie vergaart en dat...
Ja, je moet het zo zien. Op kenniscentrum zitten verschillende afdelingen. En iedere afdeling heeft zijn eigen expertise. En je hebt ook de afdeling die de opleiding ontwikkeling doet, bijvoorbeeld.
Ja.
En ik werk binnen het cyber- en elektromagnetische activiteitendomein.
Ja.
En wat wij aan het doen zijn, is met de eenheden, dus de gevechtseenheden, de brigades, maar ook cyber units en EOV, hè, en En die samenwerking proberen we te versterken. Om daar wijze van optredens te ontwikkelen. Dus procedures. Hoe treden we op? Wanneer doen we wat? Welke middelen hebben we daarvoor nodig? Welke opleidingen hebben we daarvoor nodig?
Ja, verbinding is natuurlijk een heel grote key binnen Defensie.
Nou ja, het heeft wel raakvlakken waar wij doen, hè? Verbinding zoeken.
Ja, maar ik lach omdat ik ook wel eens ergens heb gestaan dat we geen verbinding hadden. Ja, weet je, ooit in Noorwegen, oefening, hele grote oefening, Sebastian. En toen dacht ik, jongens, die satellietverbinding, doet dat nog? Of toen hadden we een nieuwe straalverbinding en weet ik wat allemaal. Ik was helemaal overprikkeld door al die dingen. Gelukkig had ik goede manschappen mee. De luitenant, die wist het ook niet meer, dus ik dacht, oké. Wij na 3 dagen hadden we pas bericht. Wat was nou het geval? Ze hadden 3 dagen geleden. Daarvoor hadden ze al opgeroepen om alle eenheden terug te trekken naar de vredese locatie.
Dus hier stonden daar lekker te
wachten. Wij stonden gewoon bij zo'n fjord 3 dagen in zo'n schoolgebouw te koekeren.
Ja, normaal partijen daar geld voor tegenwoordig, hè? Als zijn de stilte retreat.
Ja. Nou, ik zou je vertellen, er was heel stil daar. En alleen er is ook niemand ons komen zoeken of zo. Dus ik dacht, ja, zijn we dan. Onze eigen eenheid zit gewoon lekker al op de vredeslocatie komen. We kwamen elkaar en iedereen zei, waar waren jullie?
Ja, geweldig. Verwachtingsmanagement uit. Ja.
Maar kenniscentrum?
Ja.
En daarbinnen doe jij, verzorg jij yoga lessen?
Ja, dat is allemaal ontstaan in dat traject. In het traject, hè, naar die burn-out.
Oh, ja.
Bij de maatschappelijk werkster, ziekenhuis geweest, vink, niks extern. Toen riep de KNO-arts aan het einde. Waarschijnlijk heb jij chronische hyperventilatie. Ik denk, wat is dat dan? Dus ik ben dat gaan onderzoeken op internet. Google is je best friend. Uiteindelijk ben ik...
Moet je oppassen dat je niet in één keer andere ziektes erbij krijgt?
Hoor. Nee, daarom. En toen ben ik bezig gegaan met mijn CO2-tolerantie te vergroten. Oftewel mijn ademprikkel te verlagen. Ja. Laten we daarop houden. Want chronisch ventileren is dat je gewoon te veel ademt voor wat nodig is.
Dus
je...
Is dit wat Wim Hof ook doet? Of is dat voor een groot deel?
Wat Wim Hof doet is vooral CO2 afblazen. Dus je blaast heel veel CO2. Dus je gaat juist bewust hyperventileren. Om uit je hoofd naar je lichaam te gaan. Want na die extreme hyperventilatie, dus het afblazen van CO2. Dat zie je ook in zijn sessies. Is dat je daarna heel lang je adem in kan houden. Omdat je zoveel zuurstof in je lichaam hebt. Dat is dus niet waar. Je hebt gewoon minder CO2 in je lichaam. Waardoor het langer duurt voordat je ademhalingsprikkel krijgt. En de tintelingen in je handen en voeten zijn tekort aan CO2. En dan ga je voelen in je zenuwen uiteindelijk. Dat is precies wat ik ervaarde tijdens het autorijden.
Oh ja.
Dus het is niet omdat ik heel veel zuurstof had.
Jij was aan het Wim Hof.
Dus Wim Hof is de bicep curl in de fitness. Zo is breathwork. Is voor mij een breed scala aan verschillende interventies. En wat we vaak hebben, ik reageerde toch op, ook voor de mensen die het luisteren, in workshops of lezingen. Als we dan over ademwerk beginnen, dan zegt Wim Hof. Dus het is heel erg bekend, nu ook een beetje in opspraak. Er zijn wat dingen gebeurd, al wat vaker. Dat gebeurt overal uiteraard, maar daar gaan we niet die diepte op in. Maar Wim Hof is voor mij de bicep curl binnen de fitness.
Ja.
En als ik alleen maar mijn bicep ga curlen in de gym, dat is niet goed, dan raak je uit balans. En dat is hetzelfde met ademwerk. Zo heb je Buteyko, heb je vanuit de yoga waar het vandaan komt, de pranayama's.
Geef je mij eens even een goede tip, hè? Want ik heb zelf Ashtanga yoga gedaan.
Ja.
Nou, heel stoer voor mij dat ik het zo ken. En ik merk dat ik nu, ik kan net op mijn hoofd staan tegenwoordig.
Als dat een doel op zich is.
Ja, als een doel, maar de 5 tellen inademen, uitademen door, door die neus in en uit. Dat vond ik best wel moeilijk om dat te leren.
Ja.
Dus ik was op een gegeven moment dacht ik van, ja, hallo, ben je nou met die ademhaling bezig of met die oefening? Ik ben helemaal in de war.
Ja.
Wat is nou een goede tip om dan, als je het over breathwork hebt, om mee te beginnen?
Helemaal in de basis? Dus gewoon als iemand niet.
Ja?
Ja, je mond dicht houden door je neus ademen.
Oh ja, toch wel.
Onze mond is gemaakt om te eten en neus om te ademen.
Ja.
Het filtert lucht, verwarmt lucht. Het zorgt voor meer druk, verschil, waardoor je longen beter ontplooien. Nog veel meer dingen. Het zorgt sowieso meer dat je richting je buik ademt. Je lichaam associeert dat weer met ontspannen staat van zijn. Oftewel parasympathisch, je rempedaal. Dat is het belangrijkste. En dan zeggen mensen, ja, maar mijn neus is verstopt. Maar dat is een soort visueus cirkel. Ik ben geen arts, dus als jij polyp hebt, dat weet ik niet.
Ja.
Maar het is een groot probleem. Veel mensen ademen door hun mond, waardoor te veel CO2 afblazen. Nou, en al die dingen die ik net beschrijf, dus dat drukverschil is minder, waardoor je longen niet goed ontdooien, et cetera.
Ik vind het mooi, want ik, met boxcoaching zie ik dat heel snel.
Dat als mensen iemand, door hun mond ademen.
Ja, nee, dan zie je dat in korte ademig zijn. Dus echt niet alleen maar postuur, hè, daar kun je ook wel dingen aan afleiden.
En ja, juist de houding, je houding.
En
hè,
de houding.
Ja, zeker.
Dan zeg ik, de adem is door je neus, ja, dat lukt niet. Hè, Brabanders. Dan zeg ik, zeg, wat lukt niet dan? Ja, zit verstopt. Ik zeg, probeer het eens. Dan zie je ze helemaal in paniek raken. Dan na een paar keer zo, oh ja. Ik zeg, omdat je er niet gewend bent.
Ja, en je, ja precies, je bent niet gewend. En, dat is het. Het lichaam is geconditioneerd om iets te doen.
Ja.
Ja, dus theoretisch, ja, ik ga niks adviseren, maar... Ja, je mag gewoon je mond dicht houden.
Soms is dat wel.
Nee, maar de basis is gewoon in de neus staan, bewust. Ja, en hoe ga je dat bewust maken, dat weet ik niet. Zet je telefoon meerdere keer per dag, hang een briefje op je bureau om jezelf te triggeren. En dat is de basis, en naar je buik. En dan wil je rustiger worden, adem je 2 keer zo lang uit. Dat is gewoon simpel.
Je doet dat nu bij de defensie vooral, hè?
Ja.
Merk je ook daarin dat mensen resultaat hebben? Niet alleen maar resultaat kregen, maar merk je dat ze het prettig vinden? Want in mijn tijd, yoga doen op de defensie, dat was nog een beetje een opkomst.
Ja, nou ja, het is zeker. We hebben iets
2010,
van,
2011?
Ja, dat durf ik niet zeggen wanneer dat precies is opgekomen. Ik heb mezelf na de opleiding in India aangesloten bij het yoga-netwerk.
Heb je in India de opleiding?
Ja, we zijn mevrouw en ik dachten van ja, we kunnen wel een retreat volgen. Maar mijn vrouw is van, ja, we kunnen net zo goed zelf de opleiding volgen. Dus we zijn gewoon een maand naar Goa gegaan. Hoort ook zuidwestkust van India. Traditionele yogaschool. En we zijn een maand lang, van 's ochtends 6 tot 's avonds 7. Met ook ashtanga en hatha yoga en filosofie en anatomie en mantra zingen.
Mooi.
Alles full pool.
Ja.
En toen, ja, en bij Defensie, ja, bij Defensie ben ik dan als neventaak, ik ben aanstap met het yoganetwerk. Ze zijn er ongeveer 150 docenten ongeveer, bij alle krijgsmachtdelen. Ja, 150 of zo.
Oké, okay, best wel veel.
Ja, en ik weet niet wat het actieve percentage is die daarin lesgeeft. Want het is nog wel lastig, omdat het yoganetwerk valt wel onder duurzaam gezond inzetbaar. Hè? Dus het strategische gezondheidszorg. Maar dat is alleen maar... Hoe zeg je dat? Administratief. Ik heb het idee.
Zeker.
Ja, het wordt nog niet volledig omarmd als iets.
Hoe kan dat dan? Hoe kan het nou dat we. In Amerika zijn ze lijkt wel veel verder daarin. Hè? Niet alleen maar met breathwork, maar dan heb je dry needling, weet ik veel, voor PTSS. Heel veel goede resultaten. Hoe kan nou dat er dingen aanwezig zijn binnen buiten defensie die kunnen ondersteunend zijn voor mensen met stress, burn-out, PTSS en dat het niet zo breed wordt uitgerold?
Ik weet het niet, want het antwoord ligt bij degene die dat tussen aanhalingstekens tegenhouden, bewust, onbewust, of ja, niet omarmen. Wat ik...
Maar de politie is het ook hoor.
Wat ik... Ja. Ja,
ja. Ja, ik heb natuurlijk groen en blauw gedaan.
Ja, ja.
Ik verbaas me over dat het er is. Nee, we hebben het goed geregeld. Met mijn boek onder de arm, wat instanties toen gezien. En nee, het is nog steeds niet geregeld, Ivo. Zonder naam te noemen. Denk ik, ja, nee, dat klopt. Oké, en nu? Ja. Hebben ze ook zo'n gezondheidsonderzoek gedaan? Gaan ze weer dingen implementeren? En dan zie je overal weer een soort instructiekaart hoe je 's nachts tijdens je nachtdienst gezond moet eten.
Ja. Ja. Maar het gaat allemaal over gewoontes en gedrag en herhalen. En,
ja,
en als het op het niveau daar waar het, nou laten we zeggen in de opleiding, iemand komt op. Je hebt het in het begin gezegd, we zijn gevormd om dingen te doen,
ja,
rigide. Dat leer je als je nog kneedbaar bent. Als je, weet ik veel hoe oud je tegenwoordig bent als je opkomt, soms heel jong. Nou pak mij onszelf als voorbeeld, 17 jaar, 18 jaar.
We waren 17, 18 jaar.
Als je dan opkomt en je hebt een instructiekaart. Want daar word je mee besmet of gevormd.
Ja.
En je hebt de instructiekaart militaire mentale vaardigheden. Want daar zijn ze nu mee bezig. Hè?
Oh, ja.
Vanuit de TGTF, de trainingsgeneeskunde.
Ja.
Trainingsgeneeskunde, trainingsfysiologie. Hè? Die zijn bezig omdat uiteindelijk, dat gaat heel lang duren, binnen de initiële opleidingen. Dat zijn dus de opleidingen als de persoon opkomt. Dus die begint bij Defensie. Om daar om mee te geven, een buikademhaling door je neus. Twee keer zo lang uit, wat ik net zei.
Maar hoe is dat dan? Stel je voor, je bent in een bepaalde situatie, of je bent even van de wacht af, of zeggen ze gewoon algemeen, dit is ademhaling, die kun je toepassen?
Nee. Ik heb die reader wel gelezen en daar staan natuurlijk theorie en onderbouwd vanuit de wetenschap. Ja. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk, hè? Dat alles moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ja, daar kunnen we ook een podcast over maken.
Laten we daar een andere podcast.
Ja, precies. Zeker, als basis. En ook om mensen te bereiken. Maar uiteindelijk gaat het ook om voelen en wat werkt voor jou. En dan wordt het een beetje een grijs gebied en voor sommigen zweverig. Maar terug naar dit verhaal. Situaties. Combat breathing, ik noem het twee keer zo lang uit. Die kun je eigenlijk overal wel toepassen.
Is dat... niet de box breeding, maar ze weer een andere.
Ja, ze hebben wat verbastering in naamsgebruik. Wat ik geleerd heb is bijvoorbeeld box breeding.
Ja.
Die ook vanuit de militaire mentale vaardigheden aangereikt wordt. Of in ieder geval, ja, is de bedoeling over een tijdje.
Ja, maar die is nog niet.
Dat is passive coping.
En, ja.
Active coping. En active coping is moet ik even denken of ik het juiste zeg, maar het gaat eigenlijk om je passive en active. Het ene is... bijvoorbeeld boxbreeding is vooral visualisatie en dat soort zaken. Ja, dan kun je tijdens een reanimatie kun je niet en reanimeren en vier vast, vier uit, weet je.
Nee, dat klopt.
Zo heb je ze daar onderscheid in gemaakt.
Ik weet dat uit ervaring.
Maar, dus dan zie je, wat je ziet is, er zijn heel veel bewegingen. DGI met leefstijlcoaches is nu vast, onze omarmd, die vallen bij de sport. Je hebt het yoga-netwerk wat dan financieel wel eronder ligt voor budgettering. Maar we hebben geen eigen ruimtes. Is allemaal lastig, hè? Vastgoed is allemaal een probleem bij Defensie. Dus we moeten, al yoga-docenten moeten zelf netwerken binnen Defensie. Nou, ik heb dan de dojo op de generaal Miljoen Kootkazerne in Stroe.
Ja.
Op woensdags.
Van waar half, we toen waren.
Ja, van 12:30 tot 13:30.
Ja.
Is de bedoeling, ik ben de enige docent, dat ik dan lesgeef. Maar ja, ik ben ook wel eens niet beschikbaar op woensdag. Ja. Maar jouw vraag, hebben mensen daar baat bij? Ja, zeker. Ik heb gewoon jonge gasten die bepaalde oefeningen, niet alleen ademwerk, maar ook stretches of juist actieve houdingen of whatever, meenemen bijvoorbeeld met hun voetbal. En ik probeer altijd die vertaalslag te maken naar de praktijk. En dat is waarom mensen bij mij, dat is wat zij vinden, het fijn vinden.
Ik had toen ik ben gaan boksen lang geleden. Dat heb ik altijd meegenomen, boksen. Daar waren al oefeningen bij die ik toen leerde. Die heb ik toen in mijn lessen gestopt. Toen ging ik yoga doen. Toen ging ik de yoga na de bokstraining iedereen in een kleermaker zit laten ademen. Mm-hmm. En dan meteen toepassen.
Mm-hmm.
En dat is wel heel heerlijk als je dan die mensen hoort nu nog steeds van... ja, ik mis wel die oefeningen, weet je wel. Of ik zeg, doe je dat, kun je toch thuis doen?
Ja, maar dat is het. Het gaat ook weer over emotionele noodzaken.
En intrinsieke motivatie.
Precies. En dat gaat ook weer eigenlijk helemaal weer naar het begin van de podcast. Ook over yogability, waar we nog niet... Maar het maakt niet uit, hoeft ook niet per se.
Wat bedoel je?
Nou, waarom iemand drijft om iets te doen. Om passie ergens voor te hebben. Als we dan naar mezelf betrekken. Hè,
ik mag aannemen als ze jou horen, dat ze horen dat je vol passie zit.
Nou ja. Ik hoop dat ze me nog kunnen volgen thuis.
Jawel, het is zeker te volgen. Kijk, wat ik merk in ons gesprek is dat wij heel erg ook geïnteresseerd zijn in het waarom ook wat het kan doen, zeg maar, bij die militairen. Want in ons achterhoofd zitten wij natuurlijk ook over het mentale gezondheidsaspect.
Ja, en mag ik daar meteen op reageren? Dan kom je eigenlijk helemaal naar het begin van deze podcast. We hadden het over maskers.
Ja.
Bewust. Onbewust. Ben je het masker of kies je ervoor om het masker te dragen? Dat is hetzelfde in het vertellen van je verhaal. Jij met je coaching, hè? Boksen, stoer, aanstaan, boksen, dit en dat.
Ja.
Yoga, zacht, kwetsbaar,
ja,
lastig, zweverig, moeilijk, whatever. Allerlei uitspraken van mensen zoals ik zelf ook erin stond. Maar hoe ga jij dat verhaal verkopen? Want je kan een goed product hebben, maar als je het niet kan verkopen, oftewel... Ik kies dus in mijn verhaal, hoe ik mijzelf tentoonspreid op social media, met mijn rode beret op en militair en et cetera, en ook op LinkedIn. Niet per se dat dat stoer is, maar om een masker te dragen, om dat verhaal te verkopen. Ja. En dat is wat we doen. Wij kiezen bewust voor, in ieder geval wat ik merk in onze gesprekken al ook eerder en vandaag, is ik doe bewust die rol aannemen. Ik ben het niet, maar om dat te bereiken, ja. In plaats van dat ik het ben of denk te zijn.
Ik denk dat dat ook wel de juiste manier kan zijn inderdaad om daar te komen, zeg maar. Dat je zeg maar, je moet je in een rol of voorbeeldrol of kaarttrekker, dan zul je in een bepaalde positie moeten manoeuvreren, een masker opzetten, om daar te komen als je wilt praten over mentale gezondheid, wat bijvoorbeeld ook KNAK doet.
Ja, ja.
Ik hoorde je net zeggen dat er wat plannen zijn om een filmpje op te nemen, maar je moet ergens wel een voorbeeld gaan stellen van dat je met je geweer ergens in die greppeltje zit en... contact vond.
Zeker.
Vuur. En dat je terugkomt. Ja, was. Maar dat je dan in een flashback had van een bepaalde missie.
Ja.
Of dat je een geluid hoort en dat je schrikt. En denk je, oh, waarom schrik ik nou? Weet je wel, nee, niks. Weet je wel, in die rol van een voorbeeld.
Ja. Nee, maar dat is het. En het verhaal. Ja, en je hoopt dat mensen zich erin erkennen. En dan. Doordat jij ook je kwetsbare verhaal, waar het ook over, hè, wel of niet delen, soms wel niet delen. Ja. Zij het ook kunnen gaan voelen, zelf, daar bij dat stukje kunnen komen. En dat ze denken, oh, dan krijg je de emotionele lading, de emotionele noodzaak om iets, een tool of een werkwijze of een denkwijze of een levenswijze te omarmen.
Mm-hmm.
Want zodra het niet emotioneel bij iemand binnenkomt, laten we zo zeggen... Dan, als je die emotionele noodzaak niet hebt, waarom zou je dan iets willen gaan aanpassen?
Ja.
En een emotie is een hele mooi iets, als je dat kan voelen, van bewustzijn. En als je dat ervaart en kan bereiken, dan denk je, oh ja.
Ja.
Okay.
Ja, het is altijd de vraag, hoe kom je daar... Ja. En die jonge gasten die zijn er nog niet geweest. Ik was laatst op een politieacademie. En ik heb dan naar aanleiding van mijn boek heb ik een presentatie gedaan over zelfhulp.
Mm-hmm.
Ja, zelfhulp is altijd ook zo'n zweverig ding. Hè? Mensen, ja, een zelfhulpboek lezen wil niet zeggen dat je jezelf kan helpen. Nou, ik heb daar een andere mening over. Omdat ik het zelf wel heb toegepast van een aantal boeken die ik hier heb liggen. Bijvoorbeeld het boek Mindset was echt een eye-opener van Carol S. Dweck. Over groeimindset en fixed mindset. Want als ik zeg, nou Sebastian, ik vind jij een aardige kerel en een hartstikke fit en mooie vrouw. Maar in mijn mindset zeg ik gewoon, nee, dat werkt allemaal niet, joh, de ademen. Hey, het is allemaal goed. Of ik sta zo van, wow, ik dacht eerst dat het niet zou werken. Hè, mijn arm over elkaar, maar door jouw verhaal, Sebastian, kan je me eens vertellen hoe dat precies werkt?
Hmm.
Dus zeg maar het openstellen voor.
Een beetje de beginner's mind vanuit de mindfulness.
Ja.
Nieuwsgierig openstaan.
En jij bent ook aangesloten bij KNAK. En die doet heel veel binnen de mentale gezondheidswereld binnen Defensie. Hè? Dat je niet alleen bent en dat je erover mag praten. En,
zeker.
En ik merk dat nog steeds ook. Ik was laatst bij een reunie. Wij waren de oudjes, kregen de bronzen fennik. Dat staat ergens boven van onze uitzending.
Mooi.
Was een mooie erkenning. Maar er stonden zeg maar de nieuwe gasten stonden daar. En dan zag je allemaal dezelfde koppen. En dezelfde vormpjes. Ik hoorde alleen maar dit, hè.
Zag je jezelf staan?
Ja, ik zag mezelf hier staan. Ik dacht van, nou, dat was een mooie tijd hiervan. Maar ik ben blij dat ik daar niet meer ben. Dat ik nu bewuster ben van mijn gedrag.
Ja. Ja. En dat is oké. Ook in de wereld van beter. Dat is wel mooi trouwens, dat je dat schetst, dat contrast en dat je ook jezelf wel kan zien daar. Dat zie ik zeker zelf ook wel omheen. Dat je denkt, ja.
Ja, zou het dat zijn dat je die bewustwording hebt en dat je dus nog steeds bij Defensie kan werken?
Ja, het heeft me wel heel veel gebracht ook gewoon dit, weet je wel. En
ja.
ik door gewoon... Ja, ook binnen mijn team. Ik word gewoon echt in mijn kracht gezet van waar ik goed in ben.
Wat mooi.
Iets met talent en competenties.
Ja.
Kijk, competentie is gewenst gedrag wat bij een bepaalde functie hoort. Het gaat over gedrag. En talent is gaat over passie en waar je echt goed in bent. En dat was de zaak. En kijk, ik praat makkelijk en zo. Maar dat betekent niet dat ik een weet ik veel... Een onderofficiersconferentie als spokesman moet gaan leiden. Ja. Ik ben wel competent om het te doen, maar misschien vind ik de inhoud of iets niet heel erg leuk of zo. Dat past niet bij mij.
Ben je al een keer zoiets, ben je al eens zoiets tegengekomen dat je dacht van, hoe, wat doe ik hier of nee, is niks voor mij?
Nou ja, weet ik veel, dat je ooit kennis, de opleiding ergens voor gedaan hebt en dat jij dan de brigade de ammunition awareness moet gaan vertellen aan lui die 300 IED's al hebben ontweken en gedaan. En dan ben jij dan de soort materiedeskundige.
Ja, dat was destijds, hè. Ook in mijn tijd dat ik dan tot en met AIB, HIB, maar dat je kennis in ZTGH was ik toen.
Ja, daar ben je ervan.
Toen dacht ik, wat heb ik toch gedaan, man?
Ja.
Kennis in ZTGH, oftewel je gaat dan terugkomen en iedereen opleiden voor A, B, C, D, E, ZTGH.
Ja.
Ik dacht, na een tijdje, ik laat het lekker verlopen. Hoef ik niet meer, ben niet meer keurend. En dan, want die werk zo gebombardeerd als kameraad specialist.
Ja, maar dan kun je het verhaal misschien wel vertellen. Ook dat kun jij. Dan heb jij ervoor geleerd en je kan communiceren, et cetera.
Ja.
Maar als jij nou aan jou vragen van, hey, wil jij iets vertellen over coaching en over gedrag en over dit en over mindset. Dan sta jij vanuit je talent. En dan zet je mensen in hun kracht. Kijk, terug. Dus wat heeft het mij ook gebracht in het werk? Gewoon door weer terug te gaan naar voelen en even soms stil te staan, ook tussen vergaderingen. Als mijn chef zegt, hey, heb je even tijd voor me? Zeg ik, moet het nu? Kan het zo? Nee, kan zo? Oké, dan ga ik. Want ik heb net een anderhalf, twee uur allemaal shit aanlopen horen.
Ja.
Even, dus ik ga even zitten, ga ik even mediteren.
Ja, mooi.
Of mediteren, concentreren.
Ja.
Ik ga gewoon even stilzitten, even naar mijn adem. En als het niet is, is het ook oké.
Ja.
Dat is het. Je hebt een keus. Wanneer heb jij ooit stilgestaan deze hele dag? Of ben jij 's ochtends wakker, tanden poetsen, auto in, gaan, koffie, sporten, doorvergaderen en 's avonds en de sportvereniging. Oh ja, ik kan nog niet slapen, want ik heb allemaal gedachtes. En zo ga je door. Uiteindelijk heb je stress. 4 keer per dag wakker. Je gaat meer alcohol gebruiken, omdat je denkt dat je dan beter gaat slapen. Je grijpt misschien een keer een slaappilletje. Ja. En je slaat een keer je partner, omdat je niet meer die controle hebt. Nee, maar snap je, dat is het.
Ja.
Wanneer heb jij ervoor gekozen om stil te staan?
Ja.
Ja, maar ik moet toch daarheen? Of, waar staat het dan in het leven dat jij...
Je zit daarheen moet. Tegenover iemand die jarenlang dacht stilstaan. No way. Obsessief ben ik mezelf gaan verdoven. Ik ben nooit naar de middelen gaan grijpen.
Mm.
En geen medicijnen, terwijl het wel geadviseerd werd destijds. Maar ik ging obsessief mezelf terugtrekken, sociaal dingen doen, enorm rijden om het huis, wat ik nog steeds wel doe, maar dat vind ik leuk. Maar die verhalen die we nu hier vertellen, dat weten heel veel mensen niet.
Nee.
Dat als je bij Defensie zit of hoog risicoberoep, dat je daar allemaal tegenaan loopt. We zijn net mensen, zeg maar.
Ja, en de vraag is dat alleen bij hoog risicoberoep? Kijk, daar kom je natuurlijk wel in een ander spectrum in contact met gebeurtenissen.
Heel goed.
Maar,
ja,
ik denk het rol spelen, een rol aannemen en dat dat weerstand oplevert. Ik denk dat het... Om het ook breder te maken voor veel mensen kan gelden binnen bepaalde bedrijfsstructuren.
Prestatiebericht, beroepen, dus, geloof in de tech-industrie. Daar is het ook heel erg hot, dat ze zeg maar burn-outs creëren. Advocatuur,
ja.
Daar zit ook een prestatiecultuur. Dus ja, het is veel breder. Ik merk gewoon op een... daar hebben we het ook laatst over gehad, hè? Stichting Hulphond. Dat soort stichtingen zijn wel nodig om bepaalde mensen te goed te kunnen ondersteunen. En ik vind het momenteel het zwaartepunt, maatschappelijk gezien, naar andere zaken brengen. Maar dat is mijn bescheiden mening. En als ik het dan met jou zo over heb, over yoga en over ademhaling en over mensen die belangrijk werk doen binnen hoge risicoberoepen. Ja, ik vind het een belangrijk onderwerp om het over te hebben.
Zeker. Ja, en dat is,
we kunnen nog wel aan uren doorpraten.
Nee, maar dat is wel mooi dat je dat ook zegt. En dat is precies ook waarom we ook dit gesprek hebben. We zijn elkaar tegengekomen bij Stichting Hulphond. We hebben elkaar op social media al een paar keer gezien. Dat ik, hey, jou ken ik, je liep daar naartoe. En ik, hey, leuk. Ja. Nou, we lekker staan kletsen. En nu weer. Volgens mij is de uur weer bijna voorbij. Gaat echt leuk. Maar als je kijkt dus naar onze rol, mijn rol daarin. Nou, dat is precies vanuit je eigen ervaring. Je kwetsbaarheid durven laten zien. Bewust kunnen kiezen, wel of niet het masker dragen. initiatieven aanpakken, zoals KNAK als ambassadeur, waar ik...
Ja, we hebben best wel veel dingen besproken. Dus
Yogability als bedrijf, ja. Om daar ook dat... dan particulier dan, hè, mensen bewust te maken van stilstaan en voelen en dat bewegen meer is dan alleen maar hard gaan, maar ook daar je adem en mindset, et cetera, in terug laten komen. En zo zie je dat je eigenlijk op allerlei vlakken, en ik dan ook, dat bedoel ik als yoga docent bijvoorbeeld ook, dat aangrijpen om dat te delen, om juist die mensen te laten ervaren van je bent niet je masker, durf eens een keer stil te staan. Terug naar binnen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Het hoeft allemaal niet met getrommel en mannenkringen en shamaans en allemaal lastig. Het leidt alleen maar af. Spiritualiteit, hè, een mooi woord van tegenwoordig. Ik denk, ik maak gewoon het grapje.
Als je dat filmpje ook gezien, was een mevrouw die zei, niet spiritualiteit, maar die zei spiritualiteit.
Ja, precies.
Maar het grappige is, en het bruggetje en ook misschien de afsluiting voor deze podcast is, als je deze podcast hebt geluisterd en je denkt, daar kan ik helemaal niks mee, is ook goed.
Ja, prima hoor.
Ik kan me niet voorstellen dat als je interesse hebt voor mijn podcast over je mindset, dat hier dingen in zijn gekomen en je denkt, dat is interessant. Ik ga eens even Sebastian Nederhoed eens even opzoeken, Yogability, KNAK. Om eens te kijken van, ik heb wat raakvlakken met dat gesprek en dat is misschien ook wel waar het om gaat.
Precies, mensen een stukje herkenning en... Ja, bedankt voor je tijd.
Ja, dankjewel voor je tijd. En hoe vond je het gesprek?
Ja, super fijn. Maar je zegt, we zijn al een uurtje verder. En er is zoveel over te kletsen en zoveel raakvlakken.
Ja, dat merk ik ook. Hè, dat ze denken, dat is ook wel interessant. Wel interessant.
Ja.
Dat is ook wel inherent aan het gesprek. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar Over Je Mindset. Ik kijk alweer uit naar de volgende podcast. Bezoek eens mijn website www.ivorecourt.nl of mijn Instagram @overyourmindset, waarin ik veel praat over mindset. Vond je dit nu een leuke podcast? Abonneer je dan direct op mijn podcast en wellicht vond je de podcast zo leuk? Geef me dan een 5-sterren review. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer en een fijne dag gewenst.